Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma Heilige Getuigen gaan we vanavond verder met de lezing uit het boek over Johannes Bergmans, geschreven door Pater Schoeters, en we zijn gekomen bij hoofdstuk 6, Lijden en Dood, en bij onderwerp 3, Stervenslust. Broeder Balerati voelde hem voor de zoveelste maal de pols. "We gaan naar het einde toe," klonk het bedroefd. Kort daarop nam Jan zijn kruisbeeld in de hand, wikkelde er zijn rozenkrans omheen, vroeg zijn regelboekje en met die drie tekenen van zijn liefde in de handen zei hij: "Con allegrezza straordinaria," met ongemene blijdschap. "Hic sunt tria mea carissima, et cum his libentur moriar." Dat zijn de drie dingen waar ik het meest van houd en graag zal ik daarmee sterven. Hij kuste ze en drukte ze aan zijn hart. Wat later vroeg hij om het boekje met zijn maandpatronen. Af en toe las men hem een paar namen voor met de schriftuurtekst die bij elk hoorde. Ook enige van de graduaalpsalmen, waar hij altijd veel smaak in gevonden had, werden op zijn verzoek voorgelezen. Opeens begon hij met blijde en luide stem het loflied Maria Mater Gratiae te zingen. Verder dan de eerste strofe kwam hij echter niet. Nu lag hij weer stil voor zich uit te staren. Pater Goud zei hem zich niet zo te vermoeien met geestelijke overwegingen. "Dat doe ik ook niet," was het antwoord. "Ook pater rector heeft me dat al verboden. Ik bid alleen nog maar schietgebedjes." Het stervensgevaar scheen nu toch weer geweken en de meeste paters trokken zich terug om nog een paar uur rust te nemen. De eerste woorden welke de zieke de donderdagmorgen sprak waren: "Pater rector doet al wat hij kan om van God te verkrijgen dat hij me laat leven voor mijn provincie, maar ik denk niet dat hij verhoord zal worden." En werkelijk, enkele ogenblikken later trad pater Cepari de kamer binnen om aan Johannes te zeggen dat hij God moest bidden om te mogen genezen, als dit tenminste tot zijn grotere eer zou strekken. Heel vroeg, reeds in de morgen, kwam signor Bagnareo naar de toestand van de zieke informeren. Hij vond dat er nog altijd hoop bestond, ja, zelfs dat er enige beterschap was ingetreden. "Beterschap? Ik weet niet waar die man zijn beterschap vandaan haalde," schrijft broeder Balerati. En toen, na het vertrek van de dokter, Johannes hem vroeg: "Broeder, wat denkt u ervan?" antwoordde hij openhartig: "In plaats van beter wordt het slechter, vader." "Zo denk ik er ook over," besloot Jan eenvoudig. Een tijdje later vroeg hij aan Balerati of hij zou kunnen spreken tot het einde toe. De broeder antwoordde bevestigend en gaf als reden aan, volgens de toenmalige geneeskunde, dat in zijn geval de dood zou intreden door ontbinding van krachten en niet door verstikking. Het hoofd was immers nog helemaal vrij. Die verklaring bracht de zieke in een opgewekte stemming. "Altijd heb ik erom gebeden," zei hij, "te mogen sterven, ofwel als almoezenier bij de katholieke legers, ofwel als sprekend en bij mijn volle verstand. Vel in atie, vel cum loquela, op het slagveld of als sprekend." Hij scheen daar werkelijk zeer sterk aan te hechten. Meermaals die dag kwam hij erop terug en hij vroeg aan pater Goud en de anderen dat ze veel zouden bidden om die gunst te bekomen. Verder zou deze donderdag 12 augustus weer een dag worden van afscheid nemen, van vaarwel zeggen, van tot weerziens nodigen hierboven. Daar lag hij te bed, hun Giovanni, en telkens als de deur openging, en die dag, net als de vorige, gebeurde dit bijna voortdurend, kwam de lachende blik van zijn rusteloze ogen de bezoeker tegemoet en klonk hem een opgeruimd dagpater tegen. Ook heren uit de stad, verscheidene prelaten en onder andere twee abten kwamen toegelopen bij het nieuws dat frater Giovanni Bergmans, il fiamminghetto, il padre modesto, te sterven lag. Slechts die vreemde bezoekers werden echter bij de zieken toegelaten, wie men zulks niet gevoegelijk weigeren kon. Met de meeste van zijn medebroeders sprak hij slechts enkele ogenblikken. Daar waren er ook zoveel en hij zag ze zo graag alle nog eens voor het laatst. Maar de weinige woorden bij het korte afscheid gewisseld sloegen bij velen diep in. Sommigen verzekerden later dat hij met profetische blik in hun ziel of in hun toekomst gelezen had. Treffend in dit opzicht is zijn onderhoud met frater Angelo Ferretti. O fratello Giovanni, wil je nu werkelijk naar de hemel gaan en ons zo achterlaten? Vroeg deze. Wat ben je gelukkig dat je zo spoedig naar onze lieve Heer mag gaan. Wat benijd ik je geluk, mocht ik ook maar met je mee. Bergman zat met een glimlach naar die kinderlijke ontboezemingen geluisterd. Fratel Angelo, zei hij tenslotte, je zult me spoedig volgen, zeer spoedig, twijfel er niet aan. Mocht het God zo believen, wat zou ik daar blij om zijn? Ik hoop dat het waar zal wezen. Maar jij moet me helpen met je gebeden om die genade te bekomen. Dat zal ik graag doen, zeer graag zal ik dat doen. Nog geen 2 jaar later, hij was toen even oud als Bergmans, lag fratel Angelo in dezelfde kamer en in hetzelfde bed te sterven. Velen vroegen de zieke om raad. Anderen kregen van hem opdrachten en aanwijzingen voor later apostolisch werk. Pater Copponei, een bekend predikant, spoorde hij aan de onbevlekte ontvangenis van Maria tot zijn dood toe te verdedigen. Ik heb er zelf ook met mijn bloed voor getuigd, zei hij, doelend op het stuk dat hij met zijn bloed ondertekend had. Pater Rocca, een Ier of Engelsman, maande hij aan krachtdadig te werken onder de protestanten van de noordelijke landen. Pater Greco verzocht hij controversen op te stellen tegen Calvijn. Allen stonden ervan te kijken hoe die anders zo bescheiden fratello zelfs aan oudere priesters orders uitdeelde als een kapitein aan zijn soldaten. Doch ook menig nederig verzoek kwam uit zijn mond. Zo vroeg hij frater Longino een rozenhoedje voor hem te willen bidden. Anderen verzocht hij dringend toch enige verstervingen en boetpleging in zijn plaats en voor hem te willen verrichten. Met geestdrift aanvaarde Jan van Pater de Lugo, de latere kardinaal en als geboren Siciliaan, een gloeiende ijveraar voor de onbevlekte ontvangenis, de opdracht om in de hemel hun zaak te bepleiten. Fratel Giovanni, zegde hij, zorg ervoor dat je daarboven de bijzondere advocaat van de onbevlekte ontvangenis wordt. Begrepen? Gaarne zal ik dat doen, pater, antwoordde Jan met vuur. Ik heb toch de belofte afgelegd en met mijn bloed ondertekend dat ik altijd dit leerstuk zal verdedigen. Maar waar bleef Willem van Aalst? O, die zou dadelijk komen. Eindelijk trad hij de kamer binnen. Daar waren ze nu bij elkaar, de twee Vlaamse jongens in het verre land waarheen de gehoorzaamheid ze gezonden had. En één van hen ging sterven. Ze vielen elkaar in de armen. Willem, zei Bergman zacht, ik zal je bij de zalige Aloysius aanbevelen. Och, mijn beste Jan, is dit nu ons laatste vaarwel? Ja, het laatste. En ga je ons nu verlaten? Ja, morgen zal ik heen gaan, denk ik. En wanneer dan? Morgen vroeg. En met warme stem drong Jan er bij Willem op aan. Zorg ervoor dat pater rector al de juniores, als het kan, bij mijn laatste strijd laat tegenwoordig zijn. Pater van Doorne, die dit onderhoud had bijgewoond, vroeg naar het juiste uur waarop hij dacht te zullen sterven. Als de klok zal luiden voor de morgenlessen of kort daarna, was het antwoord. Een uur later kwam Willem nog even terug. Hij vroeg toen onder andere aan Jan wat het grote principe van zijn geestelijk leven was geweest. De liefde tot de Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria, antwoordde deze. Bij het scheiden omhelsde hij opnieuw zijn landgenoot, terwijl hij herhaalde: mijn liefste Willem, vaarwel. Een laatste vaarwel, mijn liefste Willem. Nicolas Radkai, zijn beste vriend, da Basso, zou eindelijk de lange rij bezoekers die de hele dag voor de zieken waren voorbijgetrokken besluiten. We laten hem aan het woord. Nauwelijks had hij mij gezien toen ik die avond zijn kamer binnentrad, of hij zei: Nicolas, ik wil je vaarwel wensen, maar wacht even alsjeblieft. En als er soms nog anderen zijn die me spreken willen, laat ze dan binnenkomen, één voor één. Zo gezegd, zo gedaan. Toen ze weg waren, bleef ik alleen bij de zieke achter. Zie daar dus het laatste vaarwel, Nicolas. Ik zal niet meer met je spreken in dit leven. Ik heb van je gehouden in dit leven en zal ook van je houden in de hemel. Toen vroeg ik hem in vertrouwen dat hij me helpen zou en voor mij van de Allerheiligste Maagd zijn moeder zou bekomen. Ten eerste de gave van zuiverheid en de bevrijding van zeer lastige bekoringen waarmee ik reeds zo lang te kampen had. Ten tweede de genade een trouwe zoon van de sociëteit te wezen en dat de sociëteit me ook als zodanig zou erkennen. Giovanni dacht even na, de ogen naar de hemel gericht. Toen zag hij me weer aan en sprak de volgende woorden, die ik zeer nauwkeurig weergeef. Ja, Nicolas, ik zal voor je vragen en verkrijgen de geest van gebed, de geest van zuiverheid en de geest van versterving. En tweemaal omhelsde hij me terwijl hij me vaarwel wenste. Hiermede had het onderhoud kunnen besloten worden, maar Nicolas had nog andere zorgen. Ik vroeg hem nog ten laatste dat hij toch zou denken aan mijn Actus Philosophicus, hetgeen ik hem trouwens ook daags tevoren reeds meer dan eens had doen beloven. Weer herhaalde hij zijn belofte en hij wenste me veel succes toe. En inderdaad, het succes dat ik daarbij behaalde, heb ik naast God en de Heilige Maagd geheel aan hem te danken. Ook de twee dokters kwamen samen 's avonds nog eventjes kijken. Toen moesten ze wel bekennen dat alle hoop verloren was. Bergmans herhaalde maar: we gaan, we gaan. Maar waar gaat u toch heen? Vroeg Bagnareo. Die meende dat hij ijlde. Wel, naar de hemel, antwoordde Jan verwonderd. Bid dan goed voor me daarboven. Dat zal ik doen, beloofde de stervende, met zoveel overtuiging dat Bagnarieor de tranen van in de ogen kreeg. Signor Filandro, de huisdokter, vatte zijn indrukken als volgt samen. De ziekte, waaraan deze jonge man doodgaat, is niet van die aard dat hij eronder bezwijken moet. We zijn echter gedwongen hier met Hippocrates te herhalen moritur divinitus, dit wil zeggen, er is iets goddelijks in dit sterven. En daar kunnen wij met onze medicijnen niet bij. Dat ligt buiten het bereik van de geneeskunde. Dat was een verklaring waarmee op handige wijze eigen onmacht bewimpeld werd. Een verklaring die echter geen rekening hield met de feiten. De ziekteverschijnselen, zoals wij ze uit het zeer uitvoerige verslag van broeder Balerati kennen, wijzen uit dat de kwaal waaraan Bergmans leed niets anders was dan de gevreesde dysenterie met een complicatie van febre maligna, kwade koorts, die zelf een bijvorm van de malaria is. Na 7 dagen kon ook het sterkste gestel daaronder bezwijken. En Jan had geen sterk gestel, was door werk en studie uitgeput en stond als noorderling dubbel bloot aan al de ongunstige invloeden van de beruchte Romeinse zomer. Wel had de manier waarop hij te sterven wist iets bovennatuurlijks, namelijk het heldhaftige van goddelijk begenadigde heiligheid. Maar dat bedoelde Filandro blijkbaar niet. Onderwerp 4, de laatste strijd. Het was 9:15. Pater Cornelius Alapide, de oude trouwe geleerde, een kind in eenvoud en goedheid, stond bij het bed van de zieke. Hij had water in een kopje gedaan, liet hem kleine teugjes drinken en bevochtigde zijn handen. De koorts was nog niet zo hoog geweest en Jan leed veel. De vrome man zei zijn stervende landgenoot schietgebedjes voor. Mijn Jezus, mijn liefde en mijn al. Ja, zo is het, viel hem de zieke in de rede. Jezus, centrum van mijn hart, God van mijn hart, mijn deel en mijn God voor eeuwig. Kan ik nog iets voor je doen, Jan? Ja, pater, draag morgen de heilige mis voor me op. De paters van Doorne, Goud en Allegambe, 3 landgenoten van de zieke, werden aangewezen om te blijven waken. Ga gerust slapen, zei Jan onder andere tegen pater Piccolomini. Ik zal op u wachten om te sterven tot morgen vroeg. Toch wisten achteraf nog een paar de toestemming te bemachtigen om te blijven. Aan anderen beloofde men ze bij dreigend gevaar te zullen roepen. Zo begon die laatste lange nacht. Alles werd rustig in huis. De eeuwige sterren bloeiden open in de Romeinse hemel en wenkte stil. Tegen 10 uur zei de zieke tegen pater Van Doorne dat men best kon beginnen met de gebeden der stervende. Later vond men wellicht de geschikte gelegenheid niet meer. Bij de litanie van alle heiligen wilde Jan volstrekt dat men ook aan de zaligen van de sociëteit, Ignatius, Xaverius, Aloysius en Stanislaus, alsmede aan pater Franciscus Borgia, pater Jozef Anchieta en broeder Alfonsus Rodriguez een plaatsje zou inruimen. Na afloop daarvan trachtte hij wat te slapen. Toen hem dat niet lukken wilde, wendde hij zich met lachend gelaat naar de aanwezigen en hief met hoge en blijde stem het Ave Maris Stella, gegroet sterren der zee, aan. En wat hij tijdens zijn leven nooit had gekund, hij bleef zeer mooi in de maat. Na de eerste strofe sprong hij dadelijk over op de derde. Monstra te esse matrem, toon dat gij moeder zijt. Maar broeder Balerati vond dat het wel was geweest. Dat zingen maatte hem te veel af. Maar dat vermoeit me helemaal niet, protesteerde Giovanni. En we moeten toch vrolijk zijn. Tot nog toe had alles zo'n rustig verloop gehad. Zou die zonnige ziel wel tegen de machten der duisternis te strijden hebben? Maar de aanvechting kwam, plotseling, verschrikkelijk. Stil lag de zieke eerst, maar opeens veert hij op, angstogen ten hemel, en luid, hartverscheurend gilt hij het uit. Ik zal het niet doen, heer, ik wil u niet beledigen. Maria, zou ik uw zoon vergrammen? Nooit, nooit, liever 1000 maal sterven, 10.000 maal, 100.000 maal sterven. Weg, Satan, ik vrees u niet. Pater Goud, die in de naaste kamer wat rust nam, werd door de kreten opgeschrikt en kwam haastig toegelopen. De zieke was als buiten zichzelf van angst en sloeg wild met de armen. Alle vielen op de knieën rond het bed, begonnen luidop te bidden, besprenkelden de kamer en het bed met wijwater. Even plotseling als het schrikbeeld gekomen was, ging het ook weer heen. De zieke nam zijn kruisbeeld, rozenkrans, regelboek en reliquiekastje en drukte ze aan zijn hart. Dat zijn mijn wapenen, sprak hij, terwijl hij ze als in vervoering beschouwde. Wat schittert mijn kruisbeeld, het is helemaal van goud. Wat schittert mijn rozenkrans. Mijn God, heilige Carolus Borromeus. Hij had een medaille van die heilige aan zijn rozenkrans. Mijn God, wat doe ik? Waar ben ik? Alles glanst. Dan begon hij in zijn regelboek te bladeren tot hij de formule der gelofte gevonden had die hij voorlas met klare stem. Pater Gravita, de bekende volksmissionaris die Jan zo dikwijls op zijn tochten door Rome had vergezeld, begon op de daarbij gebruikelijke wijze half psalmodierend de litanie te zingen. Jan had zijn kruisbeeld opgeheven en wendde het beurtelings naar alle zijden, zoals hij gewoon was te doen wanneer hij zondags met het processiekruis door de straten trok. Bij de aanroeping Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld, gaf hij een teken dat men zou wachten en herhaalde wel 30 maal en met hoe langer hoe meer gevoelde woorden: Spaar ons, Heer, spaar ons, Heer, terwijl hij de ogen op de gekruisigde gevestigd hield. Is er iets dat je bedroeft? Vroeg Gravita. Niets, was het antwoord. Men kan zich afvragen of deze heftige uitbarsting niet moet worden toegeschreven aan een aanval van ijlkoorts liever dan aan een duivelse aanvesting. Het hartstochtelijk spreken had de stervende ondertussen zo zeer uitgeput dat hij op het laatst geen woord meer kon uitbrengen. Broeder Balerati schrok ervan. Hij voelde hem de pols en bevond dat nagenoeg alle levenskracht weg was. Onverwijld werden de overste en, zoals afgesproken was, de overige paters geroepen. Het was omstreeks 2 uur in de morgen. Pater Cepari kwam dadelijk toegesneld, knielde neer bij het bed van zijn stervende Giovanni en fluisterde hem woorden van leedwezen, geloof, hoop en liefde in. Meermalen liet hij hem, zo goed als het ging, de woorden herhalen: mijn hart is bereid, mijn God, mijn hart is bereid. Vervolgens verzocht hij allen een ogenblik de kamer te verlaten. Hij zou de stervende een laatste maal de absolutie geven. Pater Masucci, Johannes' biechtvader, trad echter juist op dit ogenblik de kamer binnen. Pater Rector liet hem alleen met de zieke en voegde zich bij de paters voor de deur. Die verhaalde hem van Giovanni's strijd en angsten. Aanstonds keerde Pater Cepari terug bij de zieke om hem daarover te ondervragen. Helaas, hij had het gebruik van de spraak verloren. Men dacht dat hij dadelijk sterven zou. Alle werden binnengeroepen en knielden neer. Roerloos lag daar de stervende, de ogen geslagen op het kruis, rozenkrans en regelboek, die hij met beide handen omklemde, de knieën een weinig opgetrokken, om een steun te vinden voor zijn heilige last. Radkai lag neergeknield bij het hoofdeinde. Hij had een kussen onder Johannes' handen geschoven en hield het trouw vast. Hij zag hoe de ogen van de stervende langzaam van de wonden van Jezus' handen naar die van de voeten gingen en eindelijk rusten bleven op het doorboorde hart van de zaligmaker. Af en toe gleed er als een glimlach over zijn gelaat. Luidop werden door de aanwezige gebeden voorgelezen. Jan bewoog de oogwimpers, als wilde hij te kennen geven dat het hem aangenaam was. Hetzelfde gebeurde toen men hem met wijwater besprenkelde. Meermalen ook stelde hij pogingen in het werk om het kruisbeeld aan zijn lippen te brengen. Slechts met de hulp van anderen mocht hem dit lukken. Het was bijna 5 uur geworden toen pater Piccolomini merkte dat de stervende de lippen bewoog. Giovanni, verlang je iets? Vroeg hij. Ik wilde wel dat ik kon spreken, fluisterde Jan. De pater spoorde hem aan tenminste met het hart de naam Jezus uit te spreken, als hem dit met de lippen niet lukken zou. Jan deed moeite, nieuwe moeite, en stilaan kwam, tot grote vreugde van de omstanders, de spraak terug. De eerste zonnestralen van de nieuwe dag, vrijdag 13 augustus 1621, waren zojuist in de kamer gebroken. Maar voor Bergmans daagde reeds een andere morgen. Pater Cepari, die van 2 tot 6 het sterfbed niet had verlaten, ziende hoe de stervende weer vlot en duidelijk sprak en dat er zoveel waren om hem bij te staan, zei: Johannes, het is tijd om de heilige mis te gaan lezen. Sterf nu niet, hoor, maar wacht tot ik terugkom. Ja, pater, antwoordde Bergmans, blij tot in de dood op het bevel der gehoorzaamheid te mogen wachten. Nauwelijks had pater Rector de kamer verlaten, of weer kwamen die vreemde verschrikkingen de stervende kwellen. Hij ontstelde opeens al bij het zien bij een akelig gezicht. Hij sloeg de armen wijd uit en gilde. Dat heb ik niet vrijwillig gedaan, dat heb ik niet vrijwillig gedaan. Schuim stond hem op de lippen. Hij was eenvoudig niet te herkennen. Laat ons naar huis gaan, laat ons naar huis gaan, gilde hij weer. Dat was de boze die hem zo kwelde, dacht pater Piccolomini. Hij sprak de stervende toe. Giovanni, luister naar mij en herhaal wat ik je zeggen zal. Ik geloof in u, o Heer. Ik hoop op u, o Heer. Ik bemin u, o Heer. De zieke trachtte die aanroepingen te herhalen, maar zijn geest was blijkbaar met iets anders bezig. Opeens stak hij de hand op, wierp zich onstuimig om en gilde opnieuw. Laat ons naar huis gaan! Giovanni, zei pater Piccolomini, thans met luide en gebiedende stem, altijd heb je gehoorzaamd, doe het nu ook. Luister alleen naar wat ik je zeg en herhaal het. Als bij toverslag keerde de kalmte weer. Het gelaat van de stervende klaarde op en hij herhaalde gedwee wat de pater hem voorzegde. Maar die strijd was nu gestreden. Jan haalde diep adem. Als iemand die lang geworsteld heeft, schrijft Spinola, zag rustig in het rond en vestigde, alsof hij iemand zocht, zijn blik achtereenvolgens op welk van de omstanders. Wie zoek je, Johannes? Vroeg pater Piccolomini. Pater Rector of je biechtvader? Pater Rector, was het antwoord. Pater Cepari, die juist klaar was met zijn mis, werd geroepen en kwam inderhaast. Spinola, die hem was gaan waarschuwen, had hem reeds ingelicht over de nieuwe strijd die Johannes had doorstaan. Allen verlieten een ogenblik de kamer. Wel nu, beste frater, vroeg pater Cepari, is er nog iets? Wens je iets te zeggen of te vragen? Nee, er was niets. Alleen voelde hij zich ingelukkig omdat dat tot in de dood gehoorzaam was geweest aan zijn pater Rector en op hem had gewacht om te sterven. En wat betekenden die woorden, laat ons naar huis gaan, wat wou je daarmee zeggen? Heb ik dat gezegd? Antwoordde Jan verwonderd. Pater Rector troostte hem en liet hem een akte van geloof, hoop, liefde en berouw verwekken. Pas later zou men voor de woorden, laat ons naar huis gaan, een verklaring vinden. Jan had namelijk een paar weken vroeger een bedebroeder begeleid naar het Kartuizensklooster, waar deze zich naar de prior begaf om zijn overgang tot de Kartuizers te bespreken. Giovanni had weldra zijn bedoeling doorzien en toen hij terugkwam, had hij hem gebiedend toegeroepen laten we naar huis gaan, laten we naar huis gaan, terwijl de anderen een omweg wilden maken door de stad. Hij hoopte namelijk dat de prior voor hen op het college zou aankomen om de zaak met pater Rector te regelen. Nu kon Jan hem dadelijk bij zijn overste brengen, die hem spoedig deed inzien dat hij beter bleef waar hij was. In zijn ijlkoorts moet dit voorval de zieke opnieuw en zeer hevig hebben aangegrepen. Het spreken viel de stervende nu weer lastiger. Hij verzocht Ballerati hem af en toe de lippen te willen afwissen. Hij kon zelf het slijm niet verwijderen dat hem in de mond kwam. De goede broeder deed het met liefdevolle toewijding. Fratel Giovanni, zei hij zachtjes, weet je het nog? Dikwijls heb je me gezegd dat je niet wist wat lijden was. Ja, broeder, ik weet het nog goed. Wel nu, onze lieve Heer wil dat je nu een beetje lijdt, opdat je recht naar de hemel kunt vliegen. Amen, antwoordde de stervende. Filandro, de huisdokter, kwam ook nog eventjes kijken. Het hoofd was nog helemaal vrij, meende hij. Bovendien, de zieke sprak weer opeens zonder moeite. Nee, voor de avond zou hij niet sterven, Zo dachten ook de anderen. Maar Johannes had gezegd dat het 's morgens zou wezen en de hemel wilde hem gelijk geven. Nauwelijks was de deur achter de dokter dichtgegaan of Jan voelde dat het uur van scheiden gekomen was. Laten we de litanie van onze lieve vrouw bidden, vroeg hij. Hij antwoordde trouw met de andere, ora pro me, bid voor mij. De pater, die voorbad, werd zo van de wijs gebracht door het naderend einde, dat hij een paar aanroepingen oversloeg. Johannes wierp hem telkens een waarschuwende blik toe en vulde zelf met heldere stem het ontbrekende aan. Bij de aanroepingen, maagd der maagden, allerzuiverste moeder, koningin der maagden, boog hij eerbiedig het hoofd. De grote klok van het college, die elke morgen te 7:30 werd geluid, begon te brommen. Dat was het teken waar Jan op wachtte om te sterven. Op zijn verlangen las pater Piccolomini hem nog eens de namen van zijn maandpatronen voor. Hij herhaalde ze één voor één. En als zijn tong soms een ogenblik haar dienst scheen te weigeren, werkte hij net zo lang tot het gewenste woordje kwam. Pater Rector hield hem af en toe een prentje van de Heilige Maagd voor de lippen. Eerbiedig kuste hij het. Toen kwam het einde. De laatste woorden die hij sprak waren: Jezus, Maria. Nog 8 of 10 maal haalde hij adem. En dan, zonder een lid te bewegen, terwijl zijn ogen rustten op het kruisbeeld, dat hij nog steeds met zijn rozenkrans in de handen hield gekneld, gaf hij zijn ziel aan God. Pater Piccolomini drukte hem de ogen dicht. De klok van het college had zojuist opgehouden te luiden. Het was 8:08, de morgen van vrijdag 13 augustus 1621. Hoofdstuk 7. De verheerlijking. Nauwelijks waren de lessen die vrijdagmorgen begonnen, of het doodsklokje kondigde Johannes verscheiden aan. De verslagenheid was algemeen. De meeste professoren en leraars onderbraken hun les om de studenten over de afgestorvenen te spreken. Meer dan één kon daarbij zijn tranen niet bedwingen. Na de lessen verbreidden de meer dan 2000 studenten van het college het nieuws over de ganse stad dat een jonge heilige jezuïet gestorven was. Te 5:00 s'avonds zouden de vespers der overledenen gezongen worden. Het lijk werd in de kerk op een praalbed tentoongesteld. Zodra de deuren geopend werden, stroomde de menigte binnen. Aanvankelijk heerste er nog een zekere ingetogenheid. Langzamerhand echter drongen de omstanders op naar de baar en begonnen de handen van de dode te kussen, hun rozenkrans tegen hem aan te drukken en stukjes stof uit zijn kleren te snijden. Toen kwamen opeens de studenten van Humaniora, die op hun dringend verzoek te 5:00 in plaats van te 6:00 waren vrijgelaten, de kerk binnengevallen. Het praalbed werd nu eenvoudig bestormd. Het hielp niets dat een 10-tal paters toeschoten om de orde te handhaven. De menigte bleef hun de baas. Vooral toen van verschillende kanten "Mirakel!" geroepen werd, was er geen houden meer aan. In zo grote getalen deden zich gebedsverhoringen voor dat een pater in de sacristie aan het werk werd gesteld om alles nauwkeurig op te schrijven, terwijl een ander navraag deed in de kerk. Eerst na afloop van de dienst kon het praalbed ontzet worden. Het baarkleed en de kleren van de doden waren aan flarden getrokken en het lijk lag bijna tegen de grond. Bij het invallen van de nacht werd onder toezicht van pater Grassi een gipsafdruk genomen van het gelaat van de afgestorvene, waarna de lijkschouwing plaats had. Het hart werd uit het lichaam gehaald en gebalsemd. Ook werd door een schilder een portret van de dode gemaakt. Tegen de avond van de volgende dag, zaterdag 14 augustus, werd het lijk gekist en in de Aloysiuskapel bijgezet. In Vlaanderen bracht het nieuws van Bergmans heengaan bij zijn medebroeders een geweldige opschudding teweeg. Toen het doodsbericht in de verschillende huizen werd voorgelezen, voelden velen zich tot schrijns geroerd. Voor meer dan één was dit ogenblik beslissend voor de toekomst. Het voorbeeld van Bergmans had hun de weg gewezen naar hoger, heiliger leven. Zo begon Pater Kosters voorspelling dat Jan later veel goed zou doen bewaarheid te worden. In Vlaanderen bracht het nieuws van Bergmans heengaan bij zijn medebroeders een geweldige opschudding teweeg. Toen het doodsbericht in de verschillende huizen werd voorgelezen, voelden velen zich tot schrijns geroerd. Voor meer dan één was dit ogenblik beslissend voor de toekomst. Het voorbeeld van Bergmans had hun de weg gewezen naar hoger, heiliger leven. Zo begon Pater Kosters voorspelling dat Jan later veel goed zou doen bewaarheid te worden. In de loop van november kwam pater Marcus van Doornen naar zijn vaderland terug. Niet alleen bracht hij, als ooggetuige van Jans leven en dood, uit de eeuwige stad een schat van herinneringen mee, die overal gretig werden aanhoord. Iets veel kostbaarder nog had hij onder zijn wijde jezuïetenmantel over Italië's grenzen gesmokkeld. Bergmans eigen hart, dat pater Cipari hem voor Vlaanderen had afgestaan. Na heel wat geharrewar, want ook het huis van Mechelen meende aanspraak te mogen maken op dit kostbare kleinood, werd het uiteindelijk het eigendom van het college van Leuven, waar pater Bouters toentertijd als rector en verscheidene van Bergmans medenoffissen als studenten verbleven. Bergmans werd spoedig populair in ons land. Reeds in 1624 mocht pater Bouters aan zijn generaal berichten. Tot nog toe werden niet minder dan 10 verschillende portretten van hem door onze beste plaatsnijders gegraveerd en in bijna 24.000 exemplaren verspreid. De hoop scheen gewettigd dat Jan Bergmans, na op zo'n spontane wijze door de gelovigen als een heilige te zijn gehuldigd, niet lang op de officiële kerkelijke verheerlijking zou moeten wachten. Inderdaad werd reeds in 1622 het proces ter zaligverklaring begonnen, door het instellen te Rome en een jaar later te Antwerpen van een kanoniek onderzoek naar de heldhaftigheid van zijn deugden. Toen kwamen opeens de decreten van Urbanus de VIII, volgens welke men voortaan een zaak tot zaligverklaring van een dienaar gods pas 50 jaar na diens dood aanhangig mocht maken, alles stopzetten. Als men een halve eeuw nadien opnieuw een aanvang wilde maken met Bergmans zaak, bevond men dat de processtukken van 1622 en 1623 niet voor behandeling in aanmerking konden komen, aangezien ze niet opgesteld waren in de inmiddels door Innocentius de 11e voorgeschreven vormen. Weer gingen meer dan 60 jaar voorbij eer dat beletsel wegviel. En zo was het 1742 toen de zaak in behandeling genomen werd. De verschillende juridische procedures, welke bij dit lange uitstel natuurlijk niet gemakkelijker geworden waren, bleven jaren aanslepen, tot de opheffing van de sociëteit in 1773 opeens en schijnbaar voorgoed aan alles een einde maakte. Maar de sociëteit verrees en Bergmans zaak met haar. De voorzienigheid had blijkbaar Johannes' verheerlijking bewaard voor de moderne tijden en voor de moderne jeugd. Zo verklaarde het ook Pius IX in de brieven van zaligverklaring van 9 mei 1865. 23 jaar later, op 15 januari 1888, werd Jan Bergmans samen met zijn medebroeders Petrus Klaver en Alfonsus Rodriguez en de stichters van de Servietenorde door paus Leo XIII plechtig heilig verklaard. De heilige van het gewone leven, de heilige met het jonge en grote hart. Hij ligt thans begraven in de Sint-Ignatiuskerk te Rome, onder het altaar recht tegenover dat waaronder de stoffelijke overblijfselen van Aloysius van Gonzaga rusten. Zijn hart wordt bewaard in de Jezuïtenkerk te Leuven. In zijn apostolische canonisatiebrief getuigt Leo XIII: het is zeker dat Jan Bergmans de deugden van zijn twee medebroeders Aloysius van Gonzaga en Stanislaus Kostka op een gemakkelijker na te volgen wijze in zich heeft uitgedrukt. Dat blijft zijn roem. Hij heeft de heiligheid dichter bij de mensen gebracht. In de postcommunie van zijn feestmis vraagt de Heilige Kerk dat wij in zijn voetspoor de weg van Gods geboden met een door liefde verruimd hart mogen doorlopen. Uit gansger herte, met die woorden die we zo vaak aantreffen in zijn brieven en notities, heeft Jan Bergmans als met een korte paraaf het getuigenis van zijn leven ondertekend. Ze zijn het wachtwoord dat hij doorgeeft aan de jeugd, ook aan die van onze tijd, en niet aan de jeugd alleen. De omstandigheden van zijn leven zijn niet meer de onze. De strijd tegen het agressief opdringende protestantisme heeft plaatsgemaakt voor andere gevechten en andere opgaven. Geen zegen is echter te verwachten op welk veld ook zonder de dagelijkse inspanning, zonder de trouw aan de alledaagse plicht, uw ganser herte aanvaardt en met liefde vervult. En komt dan vroeg of laat in het leven, zoals men hem met hem is geschied, het existentiële ogenblik van de heldhaftige beslissing, dan kan zijn voorbeeld bemoedigen, evenals zijn woord zo vol rustige overgave. Deus me plus amat, quam ego me. God bemint mij meer dan ik mijzelf. Die alles overtreffende liefde van God voor de mens heeft Jan Bergmans vooral gezien in de persoon van de lijdende Christus. En hij heeft gemeend dat zijn antwoord van persoon tot persoon slechts medelijdende wederliefde kon zijn. Beste luisteraars van Radio Maria, we beëindigen hier deze lezing uit het boek over Jan Bergmans van Diest, geschreven door Pater Schoeters, en we gaan volgende keer verder met een nieuw heilige verhaal. We hopen dat het u echt goed heeft gedaan en danken u voor uw luisteren. Nog een fijne avond.